We willen met elkaar lezen uit Gods woord en we lezen met elkaar uit Johannes hoofdstuk 11 over de opwekking van Lazarus. Laten we met elkaar lezen Johannes hoofdstuk 11 vanaf vers 1. En ik heb hier de herziene statenvertaling. Johannes hoofdstuk 11 vanaf vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. We lezen verder in vers 11. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij nu naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Dat is ongeveer 3 kilometer. Vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal leven, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging hij weg en riep Maria, haar zuster. Ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij hem aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. En het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Tot zover. Tot zover. Wij lezen hier over een familie, twee zussen en een broer, Martha, Maria en Lazarus. En zij waren, ik neem hem even in mijn hand, dat vind ik wel prettiger als u het niet erg vindt. Zij waren goede vrienden van Jezus. En er was een bijzondere relatie tussen hen en Jezus. Jezus kwam daar waarschijnlijk vaker thuis. Hij was een huisvriend en we lezen hier ook dat Maria de voeten van Jezus had gezalfd met mirre en zijn voeten had gedroogd met haar haren. Dus Maria hield heel veel van Jezus. En we lezen ook in vers 5, Jezus had Martha en haar zuster Maria en Lazarus lief. Dus ze waren gewoon goede vrienden van elkaar. En Jezus stond dicht bij deze familie. En toch wordt Lazarus ziek en hij wordt zo ziek dat hij sterft. Dat hij sterft. En daaruit kunnen wij dus leren dat zelfs als Jezus heel dichtbij is, even om het ook over te dragen naar ons leven hier en nu, als wij ook een innige relatie met Jezus hebben, zoals Martha, Maria en Lazarus hadden, dat dat niet betekent dat we niet ziek kunnen worden. Dat dat niet betekent dat er geen erge dingen zouden kunnen gebeuren, ook in onze levens. En daar wil ik vanavond met u over nadenken. Waarom gebeuren er erge dingen? Waarom gebeuren er zulke nare dingen in dit leven? En die waarom-vraag die spreekt ook uit dit Bijbelgedeelte. Hoe is het mogelijk dat de Heere dit toestaat in het leven van iemand die hem zo dierbaar is? En dat die vraag naar boven komt blijkt ook uit het feit dat als Martha als eerste Jezus tegemoet gaat, als hij uiteindelijk aankomt in Bethanië, waar zij woonde en waar Lazarus inmiddels in zijn graf lag, dan zegt Martha als eerste tegen de Heer Jezus, Heere, als u hier geweest was, dan was hij niet gestorven. Als u eerder was gekomen, was hij niet gestorven. En er zit ook iets in van, waarom bent u weggebleven? En het is ook opvallend natuurlijk, we hebben het gelezen, ik weet niet of het u opgevallen is, maar we lezen dat zodra Jezus hoorde dat Lazarus zo ziek was en dat hij ook geroepen werd om te komen, bleef hij nog 2 dagen op de plek waar hij was. Dus hij ging niet gelijk naar hen toe. En dus zegt Martha ook, als u hier geweest was, was dit niet gebeurd, Heer. En Maria zegt hetzelfde. Die zegt precies hetzelfde tegen de Heer Jezus als zij later ook hem tegemoet gaat. En opnieuw blijft hij nog daar waar hij is, want Maria ontmoet hem weer op dezelfde plek waar Martha hem ontmoet had. Jezus heeft geen haast. Jezus doet rustig aan, zou je haast zeggen. En dan zeggen sommige mensen ook, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Als hij zoveel gedaan heeft voor mensen die hij helemaal niet kende? Als hij zoveel ziekte genezen heeft bij mensen die veel verder van hem afstonden? Hoe is het dan mogelijk dat hij de ziekte niet heeft genezen van deze man, deze Lazarus die zo'n goede vriend van hem was? En ze spotten ermee. Of ze zeiden dat, ze stelden die vraag. En weet je, dat kan bij ons ook zo zijn. Dat wij ook inderdaad met die vraag zitten. Waarom, heren? Waarom hebt u niet opgetreden? Waarom bent u niet eerder gekomen? Waarom bent u weggebleven? Waarom was u er niet? Waar was u op het moment dat ik zo ziek was? Of dat mijn dierbare zo ziek werd? Waar was u op het moment dat dat ongeluk gebeurde? Waar was u op het moment dat dit onrecht plaatsvond in mijn leven? Of in het leven van anderen? Waar bent u als deze nare, vreselijke dingen gebeuren in dit leven? Waar bent u? Of waarom bent u er niet? Waarom treedt u niet op? We hebben hier ook te maken dus met dat de Heer soort van uitstelt. Een aspect van het lijden is ook dat het duurt. Lazarus werd ziek. Jezus had onmiddellijk naar Lazarus toe kunnen komen. Hij had er veel eerder kunnen zijn. Hij had het misschien op een andere manier kunnen weten. Hij had het van de Hemelse Vader kunnen weten dat Lazarus ziek was. Maar het duurt. De ziekte van Lazarus duurt. Als Jezus het hoort, duurt het ook voordat Jezus komt. Het aspect van dat het duurt, komen we hier ook tegen. En ook wij hebben daarmee te maken. Dat beproevingen zich aandienen. Dat een ziekte ineens om de hoek komt kijken. Dat we te horen krijgen van de dokter of een uitslag uit het ziekenhuis krijgen. Dat er een bepaalde ziekte is in ons lijf of bij een van onze dierbaren. En het duurt. Het duurt veel langer dan we hebben gebeden dat het zou duren. Het duurt veel langer dan we hoopten dat het zou duren. En de zegen wordt uitgesteld. Voorbeelden van uitgestelde zegen komen we veel tegen in de Bijbel. Ik zou u veel voorbeelden kunnen geven van dat het erg lang duurde voordat God zijn belofte vervulde in het leven van Abraham, in het leven van Mozes. De Exodus kwam pas na 10 plagen in het leven van David, jaren in de woestijn voordat hij koning werd, enzovoort, enzovoort. Heel veel voorbeelden van perioden van lijden die veel langer aanhouden dan je zou verwachten voor mannen en vrouwen van God, bij wie God aanwezig is, die door God gezalfd en geroepen zijn. En het duurt lang. En zo ook hier bij Lazarus. En daar willen we met elkaar over nadenken. Waarom al dit lijden? Waarom zoveel pijn? Sommigen van ons zitten hier vanavond misschien wel met heel veel pijn. We weten allemaal wel min of meer dat het leven pijn kan doen. Ik weet ook dat het leven pijn kan doen. En je lijf kan pijn doen. Je emoties kunnen. Je kan het zwaar hebben in je emoties. En we horen allemaal van moeilijke dingen die gebeuren. 2 weken geleden is een dierbare broeder van mij, een broeder met wie ik jarenlang heb samengewerkt, hij was mede-oudste in de gemeente in Emmeloord, is door een ongeluk om het leven gekomen. In 2 seconden ben je dan weg. 2 seconden. En hij is niet meer hier. En het leven van zijn vrouw en van zijn kinderen is in 1 keer anders. En dat weten we allemaal, dat deze dingen gebeuren. Ook in onze levens. Deze broeder had Jezus lief. En Jezus had hem lief. Maar hij is in 1 keer thuis gehaald. En dat is moeilijk. Nog lang niet op hoge leeftijd gekomen. En weet u wat ik steek hoog in vanavond. Ik benader natuurlijk een onderwerp wat filosofisch gezien het probleem van het lijden genoemd wordt. Ook theologisch gezien kan je het zo noemen. The problem of evil, the problem of pain in het Engels. Waarom als God er is en als hij goed is? Dat is het. Hij is goed, hij is liefdevol, hij is barmhartig en genadig. Hij heeft het beste voor met de mens. En hij is almachtig, hij regeert. Hij heeft heel het aards gebeuren vast in handen. Hij is de soevereine God die de opperste macht heeft. Niemand heeft de macht die God heeft. Absoluut niemand. Alle machten van de hel bij elkaar niet. Alle demonen en de duivel zelf niet. Hebben totaal niet de macht die God heeft. Hij is absoluut almachtig. En de Heer regeert. En waarom dan toch zoveel rampen, zoveel overlijdens, zoveel ziekte, zoveel tragedische gebeurtenissen in deze wereld. Nou weet je, er blijven vragen. Ik kan dit probleem van het lijden niet helemaal oplossen natuurlijk. Dat weet u ook wel. Job krijgt uiteindelijk ook niet een verklaring voor zijn lijden. God gaat niet aan Job helemaal uitleggen waarom deze dingen gebeurd zijn in zijn leven. Wat God wel doet bij Job, is dat God Job wijst op allerlei andere dingen in het leven die wij ook niet begrijpen. Hij zegt heel eenvoudig tegen Job: Job, weet jij waarom de krokodil in elkaar zit zoals hij in elkaar zit? Begrijpen wij waarom een krokodil gemaakt is zoals die gemaakt is? Of een giraf, waarom die zo'n lange nek heeft? En begrijpen wij hoe de zon elke morgen weer opkomt en 's avonds de maan aan de hemel staat en hoe dat eeuwen en eeuwen lang doorgaat? Hoe dat duizenden, weet ik, vanaf het begin van de schepping doorgaat? Begrijpen wij dat bladeren weer groeien aan bomen in het voorjaar? En God wijst Job op allerlei mysterieën voor ons in de schepping. En dan zegt hij even zo: Job, begrijp jij niet waarom dit is gebeurd in jouw leven? Je begrijpt niet de zin hiervan. En God legt het ook niet uit. Maar dan zegt Job: ik heb gesproken en ik had niet moeten spreken. U bent God. U weet alles. En uiteindelijk zegt Job, en dat gaan we straks zingen na deze preek: ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus niet alle vragen worden beantwoord. Ook voor u en mij niet. Sommige dingen zullen we misschien pas later begrijpen. Pas in de eeuwigheid. Maar toch geloof ik wel dat de Bijbel ons leert dat God ons aanspreekt, dat hij ons bepaalde dingen wel heel duidelijk laat zien. En ik zou het zo willen noemen dat God ons door zijn woord een kader geeft, een raamwerk geeft, waardoor wij het lijden, ook ons persoonlijke lijden, maar ook het vele lijden in deze wereld, wel in zekere zin kunnen plaatsen en wel in zekere zin ook daar bepaalde dingen over kunnen zeggen, waardoor wij verder kunnen. Waardoor wij niet uit het veld geslagen worden door het lijden. Waardoor wij vanavond niet hoeven te zeggen: ja, ik kan niet meer in God geloven. Ik wil niet meer in God geloven. Ik heb te veel twijfels. Ik kan dit niet accepteren. Als er een God is en hij is liefdevol en almachtig, dan kan dit gewoon niet gebeuren. Nee, maar God geeft ons wel bepaalde inzichten. Niet een volledig antwoord, maar wel bepaalde inzichten. Waardoor we met Job God niet vaarwel zullen zeggen in ons lijden. En waardoor we uiteindelijk ook zullen zeggen: ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat we daardoor verder kunnen. En dat we het aankunnen. En dat we moed vatten. En dat we nochtans ook vreugde gaan ervaren in ons lijden. En dat het licht gaat schijnen in ons hart. Dat geloof ik echt. En een paar van die dingen wil ik noemen. Waarom gebeuren er zulke nare dingen in dit leven? Wat kunnen wij daarover zeggen? Nou, het eerste wat ik ga noemen is, vinden we niet in Johannes 11, maar de dingen die ik daarna zal noemen vinden we wel in Johannes 11. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dit als eerste zeggen. De Bijbel leert ten eerste dat het lijden in deze wereld is gekomen als gevolg van de zonde van de mens. Het loon van de zonde is de dood. Als we het hebben over het lijden, hebben we het eigenlijk ten diepste over de dood. Heel veel lijden, alle lijden. Ja, in ieder geval als het gaat om onze kwetsbaarheid en onze sterfelijkheid, heeft ook heel veel te maken met de dood. Maar ook als we nadenken over alle lijden vanwege het kwaad, onrecht. Beiden, zowel het lijden ten aanzien van onze kwetsbaarheid, was ook het lijden ten aanzien van het onrecht wat gebeurt in deze wereld, hebben allebei te maken met de zonde van de mens. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u sterven, zei de Heer tegen Adam en Eva. De ziel die zondigt, die zal sterven. En daarom, weet je, we mogen God niet de schuld geven van dat waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Een heleboel mensen zeggen God inderdaad wel vaarwel. Die zeggen wel gedag tegen God. Die laten God achter. Die gaan van God weg. Die zeggen: ik kan niet meer in God geloven. Vanwege alle nare dingen. Maar een punt is wel dat we God niet de schuld mogen geven van datgene waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Als je een schitterende mooie auto koopt en het is een prachtige dure auto die er prachtig uitziet en die de beste rij-eigenschappen heeft en die je schitterend van de ene plek naar de andere plek kan brengen, maar je gaat er helemaal verkeerd mee om. Je gaat ermee rijden op wegen die helemaal niet bedoeld zijn voor die auto. En je botst en butst tegen muurtjes aan. En je scheurt door de bocht op zo'n manier dat de banden helemaal aan flarden gaan. En ga zo maar door. En je gaat die auto helemaal verkeerd gebruiken. Dan kun je natuurlijk niet de fabrikant en de ontwerper van die auto de schuld geven van wat er met die auto gebeurt. Even een heel eenvoudig voorbeeld. Maar zo is het wel ook in grote zin ten aanzien van het leven. De mens maakt er een zootje van. Mensen zijn egoïstisch geworden. Mensen zijn zondig geworden. Mensen houden zich niet aan Gods regels. Mensen hebben God de rug toegekeerd en gaan hun eigen weg en spelen voor God. En mensen doen dingen die God nooit bedoeld heeft voor de mens. En daarom is er ook zoveel lijden in deze wereld. Lees de krant erop na. Kijk morgenochtend in wat er in uw krant staat. Of kijk morgenavond weer naar het journaal op de televisie. Of hoe u het nieuws ook volgt. En u zult zien dat heel veel ellende die elke dag voorbij komt in het nieuws veel te maken heeft met het gedrag van de mens. En dit leert ons ook, en dat is een belangrijk punt, dat wij verdienen het leven niet. Mensen stellen de vraag... Waarom moet ik dit meemaken? Maar misschien zouden we bijbels gezien eerder de vraag moeten stellen: hoe is het mogelijk dat God mij zoveel zegen geeft? Mensen klagen over wat ze niet hebben, maar we zouden moeten prijzen voor wat we wel hebben. Want de Bijbel leert dat wij het leven niet verdienen. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Vandaag de dag is er een enorme nadruk op een lang en gelukkig leven. Er ligt in onze postmoderne cultuur een enorme nadruk op een gevoel van geluk. Als je maar gelukkig bent. En er wordt heel veel aandacht besteed aan wat jou een fijn gevoel geeft. Maar we hebben helemaal geen recht op heel veel van wat wij ontvangen. Wij krijgen veel meer dan wij verdienen. Paulus, ik moet ook denken aan een film. Misschien heb ik dat al eens eerder genoemd. Sommigen van u hebben mensen het misschien eerder horen noemen. Maar Paulus die zit aan het einde van zijn leven in de gevangenis. En hij gaat een paar maanden daarna de doodstraf krijgen. En hij kan niet meer rechtop staan vanwege de gezelingen die hij heeft gekregen. En er zijn vrienden die hem verlaten hebben, zoals we in de brieven van Paulus lezen. Dat hij zegt van hij heeft mij verlaten en hij heeft mij verlaten. Maar hij is mij komen opzoeken in de gevangenis. Maar Paulus had het moeilijk. En hij was een lijdende oude man geworden. Op het einde van zijn leven had hij het moeilijkst. Net als trouwens Johannes. Johannes, de man wiens boek wij net hebben gelezen. De apostel Johannes heeft op het einde van zijn leven de moeilijkste tijd. Als hij op Patmos zit. Maar Paulus, even terug naar de apostel Paulus. Dan vraagt een Romeinse officier op een gegeven moment aan hem: Paulus, hoe kan ik nou in jouw God geloven? Als ik naar jou kijk, dan is het niet aantrekkelijk voor mij om in jouw God te geloven. Wij bidden tot onze goden voor voorspoed en gezondheid en welvaart en overwinning in de strijd en een gelukkig leven. Maar als ik naar jou kijk, Paulus, dan heb je heel veel niet van waar wij om bidden tot onze goden. Maar dan zegt Paulus dit. Paulus zegt: hij geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Terwijl hij een lijdende man is, zegt hij niet: ik vraag me af waarom God dit lijden in mijn leven toelaat. Paulus zegt niet: ik heb moeite met God, want hij heeft niet voorkomen dat ik nu in de gevangenis zit en dat ik zo gegezeld ben dat ik niet meer rechtop kan staan vanwege alle martelingen die ik heb ondergaan. Paulus heeft helemaal niet die vraag waarom. Maar hij zegt: God geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. In zijn Zoon Jezus Christus heeft hij mij vergeving van zonden gegeven en eeuwig leven. En daarom, ondanks mijn omstandigheden, geeft hij mij veel meer dan ik verdien. Maar dat is het eerste punt. Het is het gevolg van de zonde. En we zijn allemaal zondaars en we verdienen allemaal de dood. We hebben nergens recht op. Maar God geeft ons ongelooflijk veel. Maar het is wel een punt, hè, ten aanzien van het lijden. Het is het gevolg van het gedrag van de mens. Het tweede waar ik u mee wil bemoedigen vanavond is wat te vinden in Johannes hoofdstuk 11. Dat trof mij bijzonder toen ik weer bezig was met dit hoofdstuk. Dat als we dit verhaal zo met elkaar hebben gelezen, dat we op een gegeven moment zijn aangekomen bij het vers 33 dat zegt: toen Jezus haar dan zag huilen, hij zag Maria huilen. En hij zag de Joden die met haar meekwamen ook huilen. Mensen waren in rouw gedompeld, mensen huilden. En bij iedere begrafenis huilen mensen. Elke keer als wij geconfronteerd worden met de dood, dan huilen wij. En Jezus zag zijn vriendin Maria huilen. En hij zag zijn medevolksgenoten huilen. En hij moest zelf ook enorm huilen. Jezus weende, vers 35, het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. En dan lezen we met elkaar dat hij heftig in de geest bewogen werd, innerlijk in beroering raakte. En in vers 38 staat Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf. Jezus huilde met de huilenden. En hieruit spreekt Gods bewogenheid met mensen in nood. Het eerste wat we aan ons raamwerk kunnen toevoegen om het lijden een plek te geven, om te begrijpen waarom er zoveel lijden en moeite is in dit leven, is: het is het gevolg van de zonde van de mensen. We verdienen helemaal niet een lang en gelukkig leven. En het tweede wat we aan ons raamwerk kunnen toevoegen is dit: dat is dat in ons lijden God ook meeleidt. Dat in zijn Zoon Jezus Christus God weet wat wij meemaken. Hij is een hoge priester die mee kan voelen met onze zwakheden, omdat hij zelf geleden heeft als geen ander. En hier huilt hij mee met de huilenden. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. God is bewogen met de zondaar die vanwege de zonde, vanwege de zondigheid van de mens, in de problemen is gekomen. God is niet een God die de mens heeft afgewezen. Hij is niet een God die de mens verlaat. Hij is niet een God die niet bewogen is met ons mensen. Maar zoals Jezus hier uitermate heftig bewogen was in zichzelf over de dood van Lazarus, over het lijden van Maria en Martha, over het verdriet wat er was in die situatie, zo is God nog steeds vandaag de dag heftig innerlijk bewogen over al het lijden in deze wereld en ook het lijden in uw leven. Hij lijdt mee. Er staat ergens in de psalmen, geloof ik, dat God zegt: in jullie benauwdheid was ik benauwd. Zegt God tegen Israël. In jullie benauwdheid was ik benauwd. In uw lijden lijdt Jezus ook. En hij houdt van ons. Hij is gekomen als vriend van zondaars. Zondaars die sterfelijk zijn geworden. Zondaars die ziek worden. Zondaars die een ongeluk kunnen krijgen. Zondaars die slachtoffer van onrecht kunnen worden. Zondaars die zelf zondigen. En in al dat lijden, in al die nare dingen, in al die ellende, is Jezus een vriend van zondaars. Die ook in onze huid is gekropen. In onze schoenen is komen staan. Ik luisterde naar een preek van mijn eigen zoon vanmorgen. Mijn zoon heeft gepreekt voor tieners van de zomer. Ik had de opname op een cd. En ik luisterde vanmorgen naar toen ik naar huis reed vanuit Enkhuizen. En mijn zoon zei: bij de zondeval nam de mens de plaats van God in. De mens wilde als God zijn. En daar kwam al onze ellende uit voort. Maar God nam de plaats van de mens in. In zijn Zoon. Wij namen de plaats van God in. Maar God nam in zijn Zoon de plaats van de mens in. En daar komt alle troost uit voort. Dat God in zijn Zoon onze straf heeft gedragen. Ons lijden heeft geleden. Onze dood is gestorven. Hij nam onze plaats in. En daarom is hij erbij. En hij is uitermate bewogen. Het derde, wat ik wil noemen, wat we opnieuw aan ons raamwerk kunnen toevoegen, zodat wij verder kunnen, ondanks de verliezen die wij lijden in dit leven, ondanks de vele onvolmaaktheden van ons leven hier op aarde. Hè, daar gaat het me vanavond om, dat is de bedoeling van de prediking van vanavond, dat we verder kunnen. Dat we moed vatten. Dat we ons niet laten neervellen door de tegenslagen. Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar dat we ons hoofd omhoog heffen. En dat we zeggen, de koning komt en mijn verlosser leeft. Maar Jezus heeft de dood overwonnen. Dat leren we natuurlijk ook heel duidelijk uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Het gaat erom in dit hele gebeuren dat ons duidelijk wordt wie Jezus Christus is. En dan wordt hij ons geopenbaard als de opstanding en het leven. Even gewoon de vraag, hè? Het is heel belangrijk dat we dit helder hebben als we nadenken over de opwekking van Lazarus. Het gaat niet om Lazarus in dit verhaal. We zijn tegenwoordig misschien met onze enorme gerichtheid op het leven hier en nu in onze enorme mensgerichte cultuur waarin wij leven, die ook de christelijke beleving en de prediking binnenkomt, zouden we misschien eenzijdig kunnen focussen op het feit dat Lazarus uit de dood wordt opgewekt. Het is natuurlijk heel bijzonder wat hier gebeurde. Ongekend, een man die al 4 dagen dood is. En die al ruikt, wiens vlees al in ontbinding was. Is bijna niet voor te stellen. Maar Martha zegt, Heer, als u de steen laat weghalen die voor het graf ligt, dan zal er een geur naar buiten komen. Maar Lazarus wordt opgewekt uit de dood. Een vriend van mij zei, als Jezus niet, dat is even een zijopmerking, maar als Jezus niet had gezegd, Lazarus kom naar buiten. Als hij niet de naam van Lazarus genoemd had, dan waren alle doden van die begraafplaats naar buiten gekomen. Zo groot is de macht van Jezus. Maar hij zei, Lazarus, kom naar buiten. Toen kwam Lazarus naar buiten. Maar hij wekte Lazarus op uit de dood. Maar als we erover nadenken, voor Lazarus was dit natuurlijk niet de beste optie. Hij was in heerlijkheid opgenomen. We mogen aannemen dat hij een godvrezende man was, dat hij een gelovige was. Hij was in heerlijkheid opgenomen. Hij was daar waarvan Paulus zegt, het is ongeoorloofd om te spreken over wat ik daar heb gehoord en gezien. Hij was bij God. Hij was van zijn lijden verlost. Hij was over het lijden heen. Hij was overleden. Na zijn ziekte was hij over zijn lijden heen gekomen. En hij was naar de Heer gegaan. Maar na 4 dagen roept Jezus hem terug in dit leven. Hij had geen pensioen. Hij moest weer gaan werken voor zijn inkomen. En hij kreeg weer deel aan het moeilijke leven hier op aarde. En hij ging daarna nog een keer sterven. Nog een keer door de doodsjordaan. Misschien is hij daarna wel weer ziek geworden. Dus voor Lazarus was het helemaal niet de beste optie. Het is natuurlijk voor Maria en Martha geweldig aan deze kant van de eeuwigheid. Als we erover nadenken dat als wij een dierbare zouden verliezen en de Heer zou geven dat iemand van onze dierbare uit de dood zou opstaan, dan zouden we dolgelukkig zijn dat we onze dierbare hier weer terug hebben. Maar als je het van de kant van de gestorvenen bekijkt, moest Lazarus waarschijnlijk wel even wennen aan het idee dat hij weer hier ineens in Betanië bij zijn huis binnenstapte. Het gaat er niet om dat Lazarus nog 20 jaar leefde. En dat is een belangrijke les voor ons. Het gaat in ons geloofsleven niet om ons. Het gaat in de hele evangelie en in de wonderen die Jezus deed. Gaat het niet om de genezing van de zieken. Natuurlijk blijkt daaruit Gods liefde voor mensen in nood. En God geneest ook vandaag de dag, dat geloof ik met heel mijn hart. We mogen ook bidden om genezing. En ik geloof ook dat God nog steeds soms mensen uit de dood opwekt. Maar daar gaat het allemaal niet om. Waar het om gaat, is dat door dit wonder openbaar wordt wie Jezus is. Want het is mooi om te weten dat een man van toen en daar nog 20 jaar langer of 5 jaar langer of misschien wel 30 jaar langer heeft geleefd, dat weten we niet. Maar dat is niet het goede nieuws. Het goede nieuws is wel dat Jezus vlak voordat hij dit doet zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, ook al is zij gestorven. En wie in mij gelooft zal niet sterven. De echte dood zal je nooit meer sterven als je in mij gelooft, zegt Jezus. Want die echte dood, die ben ik in jouw plaats gestorven. Daar gaat het om. Het gaat om de heerlijkheid van God. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt, zegt Jezus als eerste over de ziekte van Lazarus. Daar gaat het om, dat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Wat betekent verheerlijking? Dat betekent openbaarwording van heerlijkheid. Verheerlijking van God betekent dat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. En de heerlijkheid van God wordt zichtbaar in dit hele gebeuren voor ons. Daarin dat wij vanavond tegen elkaar mogen zeggen. Dat is de betekenis van wat er toen en daar gebeurde in Betanië. Voor ons hier en nu vanavond. Dat wij vanavond tegen elkaar mogen zeggen. Dat ik het tegen u mag prediken. Jezus is de opstanding uit de dood. Jezus is het leven. Jezus heeft voor ons de dood overwonnen. En nu jaagt de dood geen angst meer aan. Hij is overwinnaar over de dood. Hij stond later zelf op uit de dood. En is daarna nooit meer gestorven. De dood is verslagen. Dood, waar is uw prikkel? De dood is overwonnen. En dat mogen wij zeggen in ons lijden. Dat mag ik weten voor mijn broeder die twee weken geleden dit ongeluk heeft gehad in het verkeer. En in 2 seconden is overleden. Dit mogen we weten voor al onze dierbaren die in Christus sterven. Er is eeuwig leven. Wij zullen allemaal sterven. Soms zijn mensen zo verbaasd als ze ineens ziek worden. Zoveel mensen zeggen dan, ik had het nooit verwacht. Maar eigenlijk zou dat moeten verwachten. Weet u, er gaat een tijd komen dat u en ik te horen krijgen dat we ziek zijn. Of het gaat natuurlijk anders. Maar we zijn allemaal sterfelijk. Niemand van ons heeft hier en nu het eeuwige leven in dit lichaam. Dat is de realiteit. En dat brengt heel veel lijden en verdriet en pijn en angst met zich mee. Maar wat kunnen wij zeggen? Dit kunnen wij zeggen. Jezus is gekomen. Hij heeft voor ons geleefd. Hij stierf voor onze zonde, stond op uit de dood en heeft zich geopenbaard als het leven zelf. En heeft gezegd, wie in mij gelooft, zal leven. En Hanna Stranders die zei vroeger, als je in Christus gelooft en als je opnieuw geboren bent, dan is het zo, dan heb je hier, heb je het leven met God gekregen. En hier wandel je met God. En als je sterft, ineens heb je op een veel hoger niveau diezelfde wandel met God. En is het alleen maar heerlijker en alleen maar grootser en alleen maar zaliger. Oneindig veel mooier dan hier en nu. Dat mogen wij weten. Omdat Jezus de opstanding uit de dood is. En we mogen ook weten dat er een opstanding uit de dood gaat komen. Wat Martha ook noemt. Heer, ik weet dat hij zal leven bij de opstanding op de laatste dag. Die gaat inderdaad ook komen. Daar spreekt de Bijbel ook veelvuldig over. Dat als Jezus terug gaat komen. En dan hebben we het ook over de toekomst. Dan gaat er een opstanding plaatsvinden. Uiteindelijk inderdaad. Degene die hier en nu zeggen dat volkomen genezing de norm is. Die zijn er. Ik las de laatste brief van Dirk van Genderen. Waarin hij een zeer bekende Amerikaanse voorganger noemde, waarvan veel jongeren ook uit Nederland daar naartoe gaan. Een heel populaire man die gewoon zegt, Jezus geneest hier en nu alle ziekten en iedereen die in hem gelooft, die kan alle ziekten genezen. Dat zegt hij gewoon. Hij zegt, iedereen die in Jezus gelooft moet alle ziekten kunnen genezen. En als dat niet gebeurt, dan schort er wat aan je geloof. Sommige mensen zeggen dat. Maar dat is niet waar. Dat is niet bijbels en het is niet realistisch. Het probleem is dat je dan dat wat in de toekomst gaat komen naar het hier en nu haalt. In de toekomst gaat er een tijd komen. Als die dag gaat aanbreken, als Christus gaat terugkomen, als de doden zullen opstaan. Dat dit vergankelijke onvergankelijkheid aan zal doen en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En dan zal de dood ook lichamelijk voor ons overwonnen zijn. Als Christus terugkomt. Dus inderdaad, uiteindelijk is er voor allen die in Jezus geloven volkomen genezing, maar nu nog niet. Maar we mogen wel weten dat Jezus volledig de dood heeft overwonnen. En dat we inderdaad uiteindelijk naar geest, ziel en lichaam behouden zullen worden. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht, zegt Paulus in 1 Timotheus 1 vers 10. Jezus heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Echt onvergankelijk leven. En in ons lijden mogen we dat zeggen. Het eerste is dus, lijden is het gevolg van de zonde van de mens. Het tweede is, God is uitermate bewogen met de zondige mens die lijdt. En hij voelt met ons mee en is naar ons toegekomen in ons lijden. En het derde is, Jezus heeft de dood voor ons overwonnen. En het vierde en laatste wat ik wil noemen is dit. En ik hoop dat u dat kunt horen en dat u dat ook herkent bij uzelf. En dat u daar de Heer ook voor kunt prijzen. En bij mijn eigen voorbereidingen op deze preek trof mij dat het meest. En dat is deze eenvoudige gedachte. Dat als Lazarus niet gestorven was, als deze familie niet zo in rouw gedompeld was, was deze heerlijkheid ook niet geopenbaard. En vaak is het zo dat het diepe lijden in ons leven, de moeilijkste periodes, de grootste verliezen, de grootste beproevingen in ons leven, ook de diepste openbaring geven van wie God is en van zijn heerlijkheid. En dat is winst. Nogmaals, het gaat niet in uw en mijn leven om een lijdenloos leven. Wij zijn niet geroepen tot een lijdenloos leven. We zijn niet geroepen tot een sprookjesachtig, lang en gelukkig leven. We zijn niet geroepen tot een probleemloos leven. Nee, wij zullen aanvechtingen hebben, er zullen beproevingen zijn. Er zullen moeite komen, er zullen nog veel moeite komen in ons leven. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat we God beter leren kennen. Dat we meer van Christus gaan houden. Dat we meer aan hem verbonden raken. Dat we hem meer gaan liefhebben met ons hart en onze naaste als onszelf. Dat we mooiere mensen worden. En het is vaak juist door de ellende heen dat dat soort dingen gebeuren. Dat dat waar het werkelijk om draait in ons leven plaatsvindt. Dus als Lazarus niet gestorven was, was deze glorie van Jezus niet geopenbaard. Was deze overwinning niet zo zichtbaar geworden? Was dit wonder niet gebeurd? En ik hoop, lieve mensen, dat u, dat jij dat voor jezelf ook kunt zeggen. Dat als je nadenkt over die moeilijkste dingen uit je ervaring tot nu toe, de grootste verliezen, dat je ergens ook kunt zien, ja, maar als dat niet gebeurd was, had ik ook deze glorie niet gezien. Had ik ook deze openbaring niet gekregen. Had ik ook Gods nabijheid niet zo ervaren. God gebruikt het. Hij is erbij. En hij doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En ik hoop zo dat je dat voor jezelf ook ziet en weet. Juist, weet je, even een vergelijkbaar beeld, een vergelijkbare gebeurtenis uit Jezus' leven, de storm op het meer, de golven slaan in de boot. De boot of het schip dreigt te zinken. De ervaren discipelen, die ervaren vissermannen, ze waren, die schreeuwen uit in paniek. We vergaan. En heren, we vergaan. Word wakker. Jezus ligt te slapen achter in het schip. Hij laat het gebeuren. Hij laat het gebeuren dat de golven zo het schip inslaan. Hij laat het gebeuren dat de mannen zo in paniek raken. En dan stilt hij de storm. En dan wordt het... Dan staat er in Markus 4, er was een grote stilte op het water. Ik heb zelf heel wat keren op een vergelijkbaar schip op het meer van Galilea gevaren. En een enkele keer hebben we een serene stilte meegemaakt op dat meer. Het kan daar zo stil zijn als je kilometers van de kust bent. En zo stil, dat je helemaal stil wordt. En dan zeggen de discipelen, wie bent u, heren? En dan worden ze vervuld met vrees voor wie Jezus is. Eerst waren ze bang voor de storm en de golven. Maar als Jezus zijn heerlijkheid openbaart, dan krijgen ze vrees voor de Heer. En dan zeggen ze, wie bent u? En dan is er een diepere openbaring en meer respect voor Jezus. En zo gaat het in ons leven. Dat op een gegeven moment, dan zegt God ook in ons leven, en nu is het genoeg. En dan stilt hij de storm. Echt, dat doet hij. Ik weet het zeker dat velen van jullie dat kunnen getuigen vanavond. Dat hij op een gegeven moment zegt, nu is het lijden genoeg. En dan komen er weer andere tijden. En dwars door alles heen word je stil van binnen. En dan zeg je, wie bent u, heren? En ik aanbid u. En ik laat u niet los door het lijden, vanwege het lijden. Maar ik kom juist dichter naar u toe in het lijden. En ik ga juist meer met u door het lijden heen. Want u bent erbij. En u geeft mij, uzelf, u geeft mij meer zicht op wie u bent. Als deze dingen niet gebeurd waren, was deze glorie nooit geopenbaard. En daarom, lieve mensen, misschien is het goed als we de beslissing nemen, en dat is ook voor mijzelf, dat we de beslissing nemen vanavond, dat we zeggen, Heer, oké, ik laat het los. Ik ga niet meer door met er zo eindeloos over te piekeren. Ik ga niet meer door met wroeging en frustratie. En dat ik blijf zitten met dat ik het gewoon niet kan accepteren. Misschien komt er een moment, ik weet niet of dit voor u van toepassing is, misschien voor iemand van toepassing vanavond. Misschien komt er een moment, misschien helpen deze dingen van vanavond voor jou, om te zeggen, oké, ik laat het nu los. Ik ga door. Want God is mijn God. En hij geeft me niet alle antwoorden, maar hij toont mij wel zichzelf. En daarom kan ik met Job zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. En Jezus is voor mij de opstanding en het leven. En daarom kan ik het leven en ook het lijden kan ik aan. Halleluja. Amen. Amen. Laten we samen bidden en daarna zullen we zingen. Vader in de hemel, u weet wat er is gebeurd in onze levens. U weet precies wat zich heeft voorgedaan. We hoeven het u niet te vertellen. Dank u wel. Heer, dat ondanks de mysteriën, ondanks dat we veel dingen niet begrijpen, dat we deze dingen van u mogen ontvangen vanavond. Dat u ons troost door uw woord. Dat u ons boven alles uzelf laat zien. Dat u gekomen bent in ons lijden. Heer Jezus, het enige wat we kunnen doen is knielen voor u, tot u komen en alles aan u overgeven. Heer, we geven alles aan u. We geven onszelf aan u en we aanbidden u. Onze verlosser, onze overwinnaar, onze plaatsvervanger, onze geneesheer, de liefhebber van onze ziel. Want de redder, degene die onze zonden heeft overgenomen, die onze straf heeft gedragen, onze dood is gestorven. We aanbidden u als Heer, als opgestane Heer, als koning der koningen, als komende koning. We aanbidden u als de Heer van ons leven. Het enige wat we kunnen, Heer, is gewoon tot u komen. En dank u wel dat we u mogen kennen. Dat u zich kenbaar heeft gemaakt in ons leven. Dat u zich blijft openbaren aan ons, ook door de moeilijkheden heen. En dat we meer en meer u mogen gaan liefhebben. Wilt u zo met ons zijn, ieder van ons. Dank u voor met wie we vanavond hier bij elkaar zijn. Zegen ons hoofd voor hoofd. En Heer, geef dat we een hart zullen hebben dat niet verbitterd is. Een hart zullen hebben dat niet boos is. Maar dat we een hart zullen hebben dat week is geworden, dat zacht is geworden, dat kan huilen. Een hart dat lief heeft, ondanks de verliezen, ondanks de onvolmaaktheden, ondanks de pijn. Een hart dat lief heeft. Verlos ons van onze bitterheid en vul ons hart met uw liefde en uw blijdschap. Heer, wilt u zo uzelf verheerlijken in onze levens. Dank u wel voor zoveel genade. Halleluja. Amen. Amen.